Ik ga met u lezen, zoals gezegd, Efeze 2. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel.
Nou weet ik alleen niet meer waar je gebleven was, dus bij? Hoe? Vers 20. Oh, je was al bijna aan het einde. Oké. Nou, het eindigt al, ik begin bij vers 19. Zo bent u dus nu geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover. Probeer je even in te denken dat het echt gebeurt. Er komt iemand op je af en die kijkt je recht in de ogen. En dat houdt hij een tijdje vol, of zij, dat maakt niet uit. En die zegt opeens tegen jou: jij bent dood. Als het een volstrekte vreemde is, een of andere evangelisatiecampagne op de promenade in Almere, dan denk je, ik ga koffie drinken, de groeten. Misschien dat het je raakt. Misschien, zou kunnen. Als God het wil, dan raakt het je ogenblikkelijk. Maar als het nou eens een vriend is,
Iemand die je al decennia lang, tientallen jaren lang kent. En die zomaar opeens voor je gaat staan of tegenover je aan de tafel gaat zitten. En die zegt, jij bent dood. Ik ga je niet vragen te antwoorden, maar wat gebeurt er dan van binnen? Want je kunt je helemaal een ongeluk schrikken. En waarom? Omdat deze woorden iets raken bij je. Omdat je misschien zelf al tijdenlang met die vraag zat. Waar doe ik het voor? Wat is dat in mijn leven? Hoe kan ik dat vormgeven? Maar dat je bij jezelf nadenkend niet verder komt dan matheid. Toch nog maar even verder gaan. Toch maar je volgende ding doen. Dan kan het ongelooflijk bevrijdend zijn, maar ook ongelooflijk eng, dat iemand dat tegen jou zegt. Ja, de mensen komen langzaam weer terug. Dus we zullen maar zorgen dat we daar enige ontspanning... Ga ook weer even lekker zitten. Maar dat kan dus zijn dat het iets in je oproept wat je herkent. Dus je wordt geraakt en je denkt van... Ja, jij kent mij al 10 jaar, dus wat zie jij in mij? En misschien raakt het aan een angst van binnen. Ik dacht het al zo lang en waar zit ik nu? Of misschien denk je bij jezelf, joh, waar bemoei je je mee? Ik maak het zelf wel uit. Dat kan allemaal reacties. Maar wat is nou het recht dat iemand heeft? Moet je iets hebben of...
Nee.
Moet je iets hebben? Oké, okay, even. Ja, wacht even. Wacht. Weet jij of Frans zijn vrouw bereikt heeft? Ja? Oké. Okay. Nee, dan durf ik. Want ik riep net ook zijn naam en je zult de dienst thuis volgen. En opeens. Oké. Okay. Er wordt gezegd, even kijken. Wim is weer bij, met de ambulance mee. In goede handen.
De ambulance is net
gearriveerd. Oké. Ambulance is net gearriveerd, dan hou ik het daar maar even bij. De ambulance is net gearriveerd, gaat hem onderzoeken en hij liep net zelf naar buiten. Zeg ik het zo goed?
Ja.
Oké. Okay.
Als hij naar het ziekenhuis moet, gaat
Geert
even met hem mee.
Oké, hij wordt begeleid in de richting van het ziekenhuis als hij naar het ziekenhuis moet. Nou, zo zien we weer. Opluchting meteen. Ja. Maar we gaan terug naar mijn wat bizarre opening. Iemand zegt tegen jou, iemand die jou al jaren kent, iemand die lang met je optrekt, die zegt zomaar opeens na lang aankijken, dat herhaal ik even voor de mensen die net weg waren, die zegt zomaar, jij bent dood. Dus iemand die jou kent, iemand met wie je wat hebt, iemand die je niet zomaar uit de deur zet. Iemand tegen wie je ook niet kunt zeggen, ah joh, zeur, bemoei je met je eigen leven. Want dat doet hij namelijk al jaren niet, zich alleen maar met zijn eigen leven bemoeien. Dus dat heeft impact. Impact die je misschien herkent, waar je al heel vaak mee bezig bent geweest. Is er wel een God, wat is de zin van mijn bestaan, al dat soort dingen. Of het heeft een enorm schrik-effect. Oh! Dit is helemaal nieuw voor mij, nooit aan gedacht. Maar in ieder geval word je stilgezet en wordt er een reactie. Ja, misschien niet eens gevraagd, maar dat moet op de een of andere manier wel binnenkomen. Het is een bizarre opmerking. Maar het is de opmerking uit Efeze 2. Namelijk Paulus die schrijft aan de Efeziërs, en ik heb de vorige keer uitgelegd, de brief is 10 jaar nadat hij uit Efeze is weggegaan. Hij schrijft aan de Efeziërs, jullie waren dood. En dood omdat je de dingen deed die de macht van de wereld wilde. Omdat je meedeed aan wat de wereld je opdroeg. Omdat je van alles en nog wat presteerde en noem het verder maar op. Maar daar zat geen leven in. Daar begint hij. Dus Paulus, die ziet iets in het leven van de mensen van alle dag. En zegt dan, je bent dood. Als het een vage prediker, zei ik ook nog, op de promenade is, dan loopt iedereen door. Want wat heb je aan die boodschap als het niet iemand is die jou werkelijk kent? Maar Paulus, die had er jaren gewerkt in Efeze. Lees maar in Handelingen, wat is het, 19 geloof ik, of 20, die kanten op. Hij had er jaren gewerkt. Dus hij kent die mensen. En hij kent de mensen die dood waren. En op de een of andere manier accepteren ze het ook van hem dat hij dat zegt. 10 jaar geleden heeft Apollos hen verteld van Jezus Christus. Voordat Paulus kwam. Daarna kwam Paulus en die is dat werk verder gaan zetten. En later in de openbaringen zul je lezen dat Jezus ze oproept om die eerste liefde weer binnen te halen. Wat is dan die eerste liefde? Nou, zegt Paulus, jullie waren dood, maar nu ben je in Christus levend geworden. En dat is iets, je kunt het ook aan christenen vragen. Ik heb deze week nog gesprekken gehad met de jongens hier op het plein. Ja, en dan zeggen de christenen dat ze het niet weten. En daar schrik ik van. Want het is namelijk ontzettend eenvoudig. Ontzettend eenvoudig. Wat betekent het nou dat je in Christus levend bent geworden? Gewoon echt basic christelijk geloof. Dat betekent niet meer en niet minder dat je in Jezus Christus de liefde van God ziet. Ik kom daar aan het eind van de preek weer op terug. Dat je de liefde van God ziet in wie Jezus Christus is, in wat hij doet, in hoe hij met de mensen omgaat. En dat jij je opeens realiseert dat jij in die liefde van God valt. Dat jij opeens je realiseert dat je met je navel staren en alles wat je doet in deze wereld en de hele rat race die je moet doen om het voldoende diploma en om dit te halen en om dat te halen en om daar aan mee te doen en zus aan mee te doen. Dat het allemaal het niet is, dat je daarvan doodgaat. En dat als je alleen maar dat soort dingen doet, ik moet mijn carrière opbouwen, ik moet dit doen, ik moet dat doen, allemaal ik, dat is geen egoïsme, dat is een drijfveer van binnen die jou wordt opgelegd door de macht van de wereld. Je moet voor jezelf zorgen en je merkt dat je dat niet redt. Je merkt dat je het niet redt. Mensen zeggen wel, ja, ik red het helemaal. Geen probleem in mijn leven. Ik heb altijd het idee dat ze daarmee heel hard overschreeuwen wat er diep van binnen aan vraag leeft. En dat is namelijk de kern van je bestaan, daar waar het ten diepste om draait. Je kunt het helemaal inpakken in allemaal werk, in allemaal succes, in allemaal dingen. Maar de kern van je bestaan is de vraag, waarom? Waar zit ik nou? Waarom ben ik hier? En je had dat kunnen weten. Want het is de eerste vraag die God aan de mens stelt in Genesis 3. Mens, waar zit je? En als je dan van binnen een leegte voelt, ik weet het ook niet, ik ga maar door met deze wereld, ik ben er nou toevallig opgeplaatst en ik zal wel zien hoe het gaat en ben ik het zat, dan vraag ik een spuitje, zo. Dan zeg je toch eigenlijk van binnen, ik weet het niet. De plek waar die vraag landt in mij is leeg. Wat is nou in Christus? In Christus, dat wil zeggen dat jij gelooft, als je naar Jezus Christus kijkt, dat God jou omarmt. Ik zal het je duidelijk maken. Ik zal het je duidelijk maken. Er is, als je naar Jezus Christus kijkt, hè, want God heeft van hem gezegd, als je nou wil weten wat mijn liefde, vrede en recht is, kijk dan naar Jezus Christus. Alles samengevat, zegt Jezus Christus tegen jou, ik geef mijn leven voor jou. Dus je zit helemaal niet meer naar jezelf te kijken. Althans, dat is dan wel de eerste reactie, dat je toch, ja, maar wie ben ik dan en waarom doet u dat dan en wat ben ik waard? En, nee, zegt Jezus, je snapt het niet. Je snapt het niet. Ik geef mijn leven voor jou. Ja, maar dat is helemaal niet nodig, ik kan het ook zelf. Je snapt het niet, je snapt het niet. Ik geef mijn leven voor jou. Ook al snap je er geen moer van, je mag één ding weten. Ik geef mijn leven voor jou en daar ligt jouw bestaan. Niet in wat je presteert, niet in wat je kunt, niet in je fouten, niet in je zonden, niet in alles wat jij kunt doen. Jouw leven ligt in mij, omdat ik jou lief heb. En uiteindelijk gaf hij zijn leven aan het kruis, stierf, werd begraven, stond op de derde dag. Dat gaan we zo meteen bij Levi meemaken. Hij wordt in het water begraven met Christus in zijn dood om op te staan in een nieuw leven. Waarom ging Jezus die weg? Omdat jij geen excuus mag hebben. Ja, maar de dood is voor u te sterk. Niks ervan. Ik heb jou lief. Ja, maar u weet niet wie ik ben. Ik heb jou lief. Maar u weet niet wat ik gedaan heb. Ik heb jou lief. Net zo lang totdat jij die woorden, als het ware, nee, dat jij dat lege stuk van binnen bij jou onderdompelt in die woorden. Ik gebruikte deze week nog dat voorbeeld, ik heb het vaker gebruikt, van een jongeman die zit te vissen langs het kanaal. Er werd gezegd, kanaal in Apeldoorn, maakt niet uit. Komt een man, die komt zo langslopen. En die zet een wasmand naast die jongen neer. En die zegt tegen die jongen, vul die wasmand met water. Dus die jongen die gaat water scheppen en die man loopt door. Die is verdwenen. Dus die jongeman die zit naar die wasman te kijken. En die begint zo water te scheppen met een emmertje. Maar dat loopt er weer uit. Wasman, bewaren. Dus een tijdje bezig zitten. Nou, ik ga maar vissen. Komt die man terug en die ziet die wasmand staan. Ik zeg van, heb je niet gehoord wat je moest doen? De wasmand met water vullen. Nou, zegt die jongen, dat kan toch helemaal niet? Oh ja, zegt die man. En hij pakt die wasmand en kiepert hem in het kanaal. Dus dat ding dat drijft naar beneden, blijft net met zijn handvaatjes nog boven het water hangen. Zit helemaal vol met water. Dit, zegt die man tegen die jonge man die aan het vissen zit. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Niet jij moet van alles doen om jou te vullen met de liefde van Christus. Maar jouw leegte wordt in het water gekieperd, in de liefde van Christus gekieperd. Zodat jij er mag zijn. Zodat jij er bent. Dat is in Christus. En daar komt eigenlijk helemaal niets van jou bij kijken. Pak je Bijbel. Want daar staat, even kijken, dan moet ik het goed zeggen. In vers 8, pak hem er even bij, want dat is de tekst die Levi meekrijgt. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Nog een keer. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Met andere woorden, wat wordt er gezegd? Het feit dat jij jezelf onderdompelt in de liefde van Christus. Omdat Christus zegt, ik heb jou lief. En jij aanvaardt dat. Je leert dus niet meer vertrouwen op je eigen dingen en zo, allemaal niet. Maar je leert vertrouwen op de liefde van God in Jezus Christus. Hij heeft mij lief, ik mag er zijn vanaf hier en vanaf nu. Dat is de doop van Levi. Ik mag er zijn. Waarom? Omdat Christus mij lief heeft. Hoe weet je dat? Dat geloof ik. En dan zegt Paulus er ook nog bij. En dat hele door genade ben je behouden door het geloof. Want door het geloof neem je het aan. En dat hele complex, genade, behouden en jouw geloof, dat is niet jouw eigen werk. Dat is een gave van God. Maar hebben wij de neiging te denken, waarom geloven dan niet alle mensen? Let op, want als geloof en door geloof gered worden in Christus Jezus door genade, als dat een gave van God is, dan zou je denken, geef het dan meteen bats aan alle mensen. Gewoon water over heel Almere, doop ze allemaal in het weerwater en dan gaan we met z'n allen... Ja, oh, wacht even. Er zit een punt in dat jij zegt, dit is onzin. Dit geloof ik niet. Je moet vechten voor je brood. Je moet het zelf doen. Dan weet je zeker dat die liefde niet in de lege kern van binnenkomt. Als je het zelf moet presteren, maar het is een keuze. En God zegt dan niet, ik geef jou het geloof niet. Nee, hij legt het je voor en jij mag kiezen. Jij mag op die manier bezig. Als jij dan zegt, nou nee, aan mijn lijf geen polonaise. Ik geloof er echt niks van dat de liefde in deze wereld zelfs de dood overwint. Al staat Jezus 20 keer uit de dood op. Ik geloof het gewoon niet. Je moet vechten in dit bestaan. Dan wordt die holte van binnen nooit opgelost. Nooit gevuld. Waarom niet? Omdat de dag komt dat jij overlijdt en al jouw strijden de wereld echt niet beter achterlaat. Ja, maar wat is dan de gave? Nou, vraag het nou eens aan mensen die amen. Zeg maar, ja, dat is het. Peter, nou snap ik het weer. Dank je wel voor die preek. Nu snap ik weer dat Jezus, dat God in Jezus Christus van mij houdt en dat ik er daarom mag zijn. Vraag nou eens aan deze mensen. Hoe komt het nou dat jij dat gelooft? En ze zullen allemaal zeggen, ja, dat ligt niet aan mij. Ik dank God elke dag voor het feit dat ik dit mag geloven. Zie je wel, gave van God. Leg mij het mysterie maar uit, maar daar zit het hem wel in. Dus Paulus die zegt tegen die Efeziërs, jullie waren dood. Dat is een liefdevolle opdracht, een liefdevol zinnetje. Maar jullie zijn nu levend en je hebt nu gelezen waarom. Heeft ook een doel. Pak nog even de Bijbel erbij. Heeft ook een doel. Vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. Nou, dat mag nou duidelijk zijn. Hij spreekt die mensen die amen zeggen op het woord van Christus Jezus. In Christus Jezus geschapen om de weg van de goede daden te gaan die God mogelijk heeft gemaakt. Nou, is dit een beetje kromme vertaling? Een beetje kromme vertaling. Want er staat namelijk letterlijk, je bent geschapen om de goede werken te doen die God van tevoren heeft klaargemaakt. Je bent geschapen om de werken te doen die God van tevoren klaar heeft gemaakt. De goede werken te doen die God van tevoren... Dus met andere woorden, God heeft een ongelofelijke bak met allemaal goede werken op aarde klaargelegd. Waar je ook heen gaat, vanmiddag, vanavond, maakt geen moer uit. Er liggen overal goede werken. Die liggen daar gewoon en die zijn al helemaal klaar. Geen enkel probleem, je hoeft ze alleen maar te doen. Een goed werk? Een goed werk is dat als jij... Bijvoorbeeld, nou, ik heb het al vaker wel, dat soort simpele voorbeelden. Je zit op een kruising, je krijgt geen voorrang. Je scheldt die andere de huid niet vol, maar je zegt tegen die ander, bent u net zo geschrokken als ik? Dat is een goed werk, heeft God al klaargelegd. Hoe komt het nou dat jij dat doet? Omdat de liefde van God in jou werkt. Zie je wel, hij heeft het al klaargelegd. En daar gebeurt ook verder niks mee, maar de liefde van God ligt al klaar. Je bent ertoe geschapen om die werken te doen. En het grappige ervan is dat je die werken gaat zien als je de liefde van God in Jezus Christus jou laat omarmen en doordringen. Als jij niet alleen een douche neemt in Gods liefde, zo af en toe eens naar de kerk, maar dat je je helemaal onderdompelt in Gods liefde. Zoals Deuteronomium zegt, als je thuis bent, onderweg bent, als je slaapt, als je opstaat, altijd maar weer de liefde van God in Christus Jezus door je heen. Zegt Paulus. Ja, hij zegt, jullie waren vroeger veraf. Veraf, want de gemeente van Efeze, dat waren zo goed als geen Joden, maar allemaal Grieken, Romeinen, Aziaten, noem het verder maar op, die zaten daar in die gemeente. Dus, en dan zegt Paulus, jullie waren vroeger veraf. En dat is een term uit de Bijbel. Dan zit je mijlenver van de liefde van God af, ook al lees je de Bijbel. Bij wijze van spreken. Dus het gaat er niet om dat je nooit naar een kerk gaat of dat je niks van het geloof moet hebben. Helemaal niet. Maar veraf wil zeggen dat je dit woord van Gods liefde in Christus Jezus, dat je dat echt helemaal niet begrijpt en het ook niet wil hebben. Dat is veraf. Paulus zegt tegen die mensen, jullie waren vroeger veraf. Maar nu ben je in het volk van God gekomen. Nu ben je door Gods geest, door het evangelie dat Christus is komen brengen, ben je in het rijk van God gekomen. In Israël, ingelijfd, zo op Psalm 87 zeggen. Jullie horen nu. Hoe weet Paulus dat? Hij weet dat niet omdat hij naar jou gaat kijken en zegt, dit heb je goed gedaan en dat heb je goed gedaan en daar moet je nog een klein beetje spijkeren en daarvoor moet je naar een leergroep en dit moet je nog... Nee. Nee, Paulus die zegt dat omdat hij ziet dat jij jezelf onderdompelt in de liefde van Christus. Ja, en laten we elkaar geen doetje noemen. Mensen die dat doen, die herkennen elkaar. Het zijn geen perfecte mensen. Het zijn geen mensen die alles op een rijtje hebben. Het zijn geen mensen... Deze week een gesprek met een van onze moslimjongeren hier op het plein. En die kon precies vertellen wat er volgens de islam allemaal moest... en wat in de Bijbel niet klopte. Ja, je mist alleen één ding. Hij zei, wat is dat dan? Ik zeg, de liefde. Jij zit zo hard te vechten voor wat je precies moet doen... maar je laat de liefde niet toe. Nou, daar kregen we daar een gesprek over. Maar zie je, Paulus spreekt daar het volk op aan. En daarom lezen we deze woorden ook altijd bij het avondmaal. Volgende week 4 uur avondmaal. We lezen die woorden daar ook. Waarom? Omdat dit het geheim is van het evangelie. Ook tot je eigen verbazing. Want het kan zijn dat je al 10, 20, 30, 40, 50 jaar optrekt met het evangelie. En dat je nu bij jezelf denkt, laat ik eens opletten. Laat ik eens opletten welk werk God voor mij heeft klaargelegd. Het is al klaar. Het is al volbracht. Bereid staat er. Het is al klaar. Maar laat ik eens opletten welk liefdeswerk ik deze week mag doen. En dan begin je met hele kleine dingen. En dan kom je terug bij de inleiding. Begin je met hele kleine dingen. Hele kleine dingen. En ook weer die flauwe voorbeelden lijkt het wel. Maar dat je even iemand, nou, bijvoorbeeld begeleidt naar het ziekenhuis. Ja, wat is dat? Ja, ach, zo moeite was dat niet. Nee, maar je ziet opeens de liefde van God door de wereld gaan. En wij gaan dan vragen, en andere mensen die dan niet geloven en het ook doen. Ja, zegt Jezus dan, ik heb ook nog schapen van een andere stal. Kom op, even niet zeuren, het gaat nu om jou. Het gaat nu om jou, dat je leert zien wat de liefde van God is. Iemand voorrang geven. Even stoppen als iemand met een fiets aan de hand over het fietspad gaat... en je ziet een lekker band en jij hebt een reparatiesetje bij je. Hele simpele dingen. Nog een stapje verder. Betekent dat jij iets van je tijd kwijtraakt. En wij hebben vreselijk haast altijd. Ja, ik kan het nu niet leiden. Ik moet echt weg, want anders ben ik te laat. Dan heb je Jezus niet begrepen. Als je niet ziet dat iemand met een lekke band, terwijl jij een reparatiesetje bij je hebt, een gave van God aan jou is om jou duidelijk te maken dat er een goed werk klaar ligt voor jou om dat te doen. Als jij dat niet ziet, dan komt er op een dag iemand bij je langs en die zegt, jij bent dood. Want jij werkt je helemaal het schompes voor de goden van de wereld. De klok, je bankrekening. Je goede naam, je carrière, daar werk je helemaal blut voor. Maar wat God jou aanbiedt, zie je niet. Je bent dood. Maar Paulus is met de Efeziërs aan de andere kant gekomen. Hij heeft laten zien, kijk, die goede werken liggen klaar. En natuurlijk groei je daarin. Want uiteindelijk, Jezus begon ook niet meteen na kerst met zijn leven aan het kruis te spijkeren. Hij heeft dat ook stap voor stap moeten leren. En als je stap voor stap leert zien welke goede werken God voor jou heeft klaargelegd, om de ander mee lief te hebben, ongeacht wie die ander is, dan zal het misschien een keer gebeuren dat je ook de finale beslissing moet nemen. Ik geef mijn leven voor jou. Maar in de trainingsschool van de geest begint het meestal bij een kopje koffie. Of bij een lekke band. Of bij even boodschappen doen voor de buurvrouw. Of waar dan ook maar bij. Volgens mij val ik weg, of niet? Valt mijn geluid weg? Nee, oké, dan hoor ik het zelf niet meer. Ja, dus daar begint het. En het grappige is dat Paulus zei, jullie waren dood. Hoe kan die nou het woordje waren gebruiken? Nou, lieve mensen, omdat hij opeens ziet dat er mensen zijn die zich in liefde aan de ander geven. Denk dus ook niet in grote systemen. We moeten dit bedenken en we moeten dat plan maken en weet ik het allemaal. Nee, het is jij en ik. Jij komt morgen iemand anders tegen dan dat ik tegenkom. Ik begin morgenochtend bij de tandarts. Wie nog meer? Nee? Niemand? Nou, dan weet ik zeker dat ik morgenochtend iemand anders tegenkom dan jij. Ja? Wie stapt morgenochtend de trein in? 1, 2, nou, 3. dan weet ik zeker dat jullie andere mensen tegenkomen dan ik. Dus de jij die jij tegenkomt is een andere jij dan die ik tegenkom. Maar daar begint het koninkrijk. Wie stapt morgen op de fiets? Kijk, dat zijn er al wat meer. Ja. Oh ja, fiets en trein. Dank je wel. Ook daar geldt, jij komt andere mensen tegen dan dat ik tegenkom. Waarom? Omdat God ze aan je geeft. Ja, maar Peter, hoe kom je daar nog op? Nou, omdat het duidelijk is dat God al deze dingen heeft klaargelegd. In Christus Jezus heeft laten zien dat je daar de dood kunt overwinnen. En dat zijn geest door jou heen mag werken. Om dat te doen wat God voor jou heeft klaargelegd. En als je dan tegen iemand zegt, vanuit die liefde, jij bent dood, dan is het iets wat God jou geeft. Ik zeg dus niet dat je in een wij-zij-verhouding moet gaan denken. Van wij hier in de Zuiderpoort, wij zijn allemaal levend. Dus als het geen Zuiderpoorter is, dan is die dood en dan moet hij zich bekeren. Dan heb je er niks van begrepen. Dan heb je er echt helemaal niks van begrepen. Want iedereen die jij tegenkomt is een gave van God aan jou. Waarom? Om je naaste lief te hebben, want die is als jij. Jij en ik. Daar gaat het koninkrijk beginnen. Jij en ik. En je zult zien dat als je op die manier je leven leert verstaan, met bijbellezen, gebed, met onderwijs, weet ik wat allemaal, als je op die manier je leven leert verstaan, dat je langzamerhand op het punt komt dat je echt God lief hebt boven alles. Met hart, ziel, verstand en al je kracht. Want zijn maaksel zijn wij, staat er letterlijk, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Ga met God. Amen. Wij gaan samen zingen.